Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ja, wat een mooie vraag. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar het zijn kleine studies, maar er zijn wel aanwijzingen dat er verschil zit dus in vatbaarheid en ook in de ernst van het COVID-19 als je bepaalde bloedgroep hebt.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNRNieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het Gommers.
Goed dat je weer bij bent. Aflevering 21 van Vraag het Gommers. We krijgen heel veel vragen binnen over AstraZeneca, waar nu weer mee geprikt wordt. Vooral over wat nou die kans is dat je dan trombose kan krijgen. En is er al een oplossing voor? Nou, dat vandaag. En ook komen er nu meer jongeren op de IC. Dat zou gesuggereerd zijn door Arjen Lubach. Nou, dat willen we ook eventjes weten. Allereerst Diederik, hoe gaat het?
Ja, goed. We hebben iets drukkere week deze week. Je ziet het nu dat de ziekenhuisopnames en daarmee ook de IC-opnames afgelopen week weer iets gestegen zitten. We zitten nu ruim boven de 600, tegen de 650 aan met COVID. Maar boven de 1100 nu sinds lange tijd voor de totale IC-patiënten. En dan betekent het ook gelijk weer dat men mij meer gaat bellen. Ik heb weer meer journalisten
echt
aan
waar?
De lijn.
Oh jee, daar gaat je rust.
Ja. En ik had ook deze week 3 dagen kliniek. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ik moest vliegende kiep zijn voor iedereen.
Hoe is de sfeer dan op de IC op dit moment?
Nou ja, je merkt wel dat het een beetje gespannen is. En iedereen doet heel goed zijn best. Maar je merkt dat, en dat merk je niet alleen in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. Wat staat ons nou nog echt te wachten?
Hoe erg gaat het pieken?
Ja, en je merkt wel, wij snakken echt van. We zijn al ruim vier maanden opgeschaald. Wij willen zo graag terug naar ons oude niveau. En dat we ook weer de dingen doen zoals we het altijd gewend zijn. Want hè, bedoel, af en toe gaat er toch soms iets mis. Of het is heel druk. Wij kunnen niet de zorg leveren die we eigenlijk gewend zijn. En voor sommige mensen dan loopt de spanning er hoog op. En dat merk je wel op de afdeling. Dus vooral nu belangrijk om veel met elkaar te kletsen. Veel koffie te drinken. Elkaar te helpen. Maar daarnaast natuurlijk wel die zorg te leveren.
Ja, om de gespannenheid een beetje op niveau te houden.
Gewoon echt al goed op elkaar letten. Het gesprek blijven aangaan. Want iedereen doet dat toch op een andere manier.
Ja, dat snap ik. Hoe ze dat verwerken inderdaad. Nou, ik heb weer een aantal vragen. Laten we beginnen met AstraZeneca. Want echt, de Vraag het Gommers app stroomt er van over. Van allemaal mensen die toch nog heel veel onduidelijkheden daarover hebben. Jeannette, die zegt, hoe zit het nu met die zeldzame vorm van trombose? Trombocytopenie. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die je kan krijgen als je het AstraZeneca-vaccin krijgt. En is er al een oplossing voor?
Ja, nou, ik kan me ook helemaal voorstellen. Snap je? Want we hebben natuurlijk heel de tijd gezegd, hè, met die vaccins, daar heb je weinig tot geen kans dat het slechte gevolgen heeft. En dan komt er zo'n bericht. Nou, ik ga het proberen goed uit te leggen. Wat er nu beschreven is in Duitsland, dat er 7 patiënten waren, 6 vrouwen, 1 man, in de leeftijdscategorie tussen de 20 en de 50 jaar. Dus die mensen hebben op relatief jonge leeftijd het AstraZeneca gekregen. En die mensen kregen complicaties. En dat noemen we in een Nederlands woord sinustrombose. Dus ze hebben een groot stolsel zitten in de veneuze zijde, in de vaatwand van de hersenen. En daar kan je ernstige klachten van krijgen. En als je trombose hebt, dan geven wij normaal een bloedverdunner. En als je dat in het ziekenhuis hebt, dan geven wij eigenlijk heparine. Heparine is een sterke bloedverdunner die je ook echt via de pomp, via het infuus moet geven. En dat moet je ook goed zodat, controleren.
Zodat je geen dat het niet doorschiet. Krijgt,
ja, en die breekt die klonten, voorkomt die en breekt die een beetje af. Dus dat is een belangrijk medicijn. Maar waar kwamen ze nou van de week mee, die onderzoekers? En in Duitsland, maar ook in Noorwegen, hè, want er waren ook een paar gevallen. Die hebben gevonden dat er ook... dat er antistoffen waren tegen de bloedplaatjes. He, want het ging niet alleen om trombose, stolling. Mm-hmm. Maar je zag ook trombopenie. En penie betekent laag aantal. Dus er waren laag aantal bloedplaatjes. En je hebt bloedplaatjes nodig om, nou ja, om stolling te maken. Als je je snijdt of als je een wondje hebt, dan heb je die trombocyten, die bloedplaatjes, hard nodig. Mm-hmm. Maar als die te laag worden, heb je weer risico dat je juist gaat bloeden. En dat gebeurde er bij die mensen. En wat ze gevonden hadden is dat er antistoffen waren tegen heparine. En dat heet met een mooi woord heparine-induced thrombopenie.
En zijn het dan antistoffen die dan in dat vaccin zitten of in je lichaam?
In je lichaam. Ah. Dat hadden ze gevonden. Maar die 7 mensen hebben geen heparine gehad. Maar er blijkt... bij de experts, ik heb het ook maar gelezen, hè, want het gaat dan echt mensen die experts zijn in de stolling. En één zo iemand zit in Nijmegen, Saskia Middelkoop. En die heeft daar ook een artikel over geschreven in de krant, dat ze zegt, ja, maar soms kan het zo zijn dat als je een heftige immuunreactie krijgt, dat je ook antistoffen maakt dan tegen je eigen trombocyten. En dat hit, zeg maar, krijg je dan. Mm-hmm. En dan wordt het voor mij een beetje logischer, want dit zijn jonge mensen, 20 tot 50. Ja. En we weten dat dit vaccin erg goed werkt en dus bij ouderen ook al een goede immuunreactie opwekt. Mm-hmm. Terwijl we eigenlijk denken altijd bij ouderen, die hebben een minder goede afweerreactie na een vaccin.
Ja.
En je kan je dus voorstellen dat bij sommige mensen, bij jongere mensen, dus een soort, ja,
overreactie
geeft.
Ja.
En dus dat er dus dit ziektebeeld is beschreven. Want het is eigenlijk een ziektebeeld waarbij je dus die antistoffen tegen je heparine. Mm-hmm. En wat ze dus zeggen, op het moment dat je dat dus signaleert bij die mensen, zijn wij geneigd om heparine te geven, maar dan maak je het alleen maar erger. Dus je moet een andere bloedverdunner geven als mensen met deze klachten in het ziekenhuis komen.
Okay.
En dus het is te behandelen. Moet je er wel op tijd bij zijn.
En hoe weet je dat je het hebt dan?
Ja, nou ja, dat merk je omdat je neurologische uitval krijgt. Hè?
Okay.
Afhankelijk waar, in welke bloedvaten in je hoofd. En je krijgt een toename van de hersendruk, een stuwing. En daardoor krijg je uitval. Maar sinustrombose, zo heet het ziektebeeld.
Mm-hmm.
Dat komt ook best veel voor. Er hebben 250 nieuwe gevallen per jaar in Nederland. Dat is dus 5 per week.
Mm-hmm.
En dat is best veel. En als je nou kijkt hoeveel mensen in Duitsland AstraZeneca gehad hebben, waren 1,6 miljoen. En dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk 2 tot 5 gevallen per miljoen inwoners, komt er dus gewoon sinustrombose voor.
Mm-hmm.
En dan klopt het eigenlijk. Dus je let erop, omdat je alles wat te maken, wat er gebeurt bij mensen die gevaccineerd zijn, let je op. Maar het kan zomaar zijn dat dit gewoon de achtergrond is, snap je? Want sinustrombose, ja, een hele ernstige aandoening. Maar dat komt dus voor in onze bevolking.
Oh, dus het zit niet in het vaccin, maar er zijn gewoon mensen die dat hebben.
Ja.
En dat wordt dan getriggerd door het vaccin.
Ja, nou kijk, het komt vooral voor dan bij jonge mensen, sinustrombose. Vooral eigenlijk jonge vrouwen. Er is een relatie met pilgebruik. Dat gebeurt bij jonge vrouwen, ook bij zwangeren.
Mm-hmm.
Soms weten we ook niet wat de oorzaak is. Dat het eigenlijk het overgrote deel bij mensen met sinustrombose. Maar het komt redelijk voor. Het zijn nog steeds lage aantallen. Dus het kan een relatie hebben met het vaccin. Hè, als het mogelijk bij jonge mensen een overdreven afweerreactie hebt.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zo zijn dat het toeval is, omdat sinustrombose nou eenmaal voorkomt bij jonge vrouwen. Al of niet pilgebruik of bij zwangerschap, zie je gewoon dat je een verhoogde kans hebt op sinustrombose.
Ja, dat vind ik wel grappig, want ik zie ook Gerda, Tom en Wilma, die sturen dan een appje en die zeggen, waarom hoor je over trombose in combinatie met AstraZeneca en niet in combinatie met de andere vaccins?
Ja, kijk, er komt ook, daar is ook beschreven dat je trombose hebt, maar nu zijn deze gevallen zo duidelijk naar voren gekomen. Maar bijvoorbeeld in Engeland, daar hebben ze al 11 miljoen AstraZeneca vaccins gegeven en daar hebben ze 3 patiënten met die sinustrombose gevonden.
Ja. Dus daar is het aantal. Dus de kans is heel erg klein.
Het is heel erg klein en de vraag is het toeval omdat het gewoon die mensen kregen onverklaard sinustrombose? Of is het toch dat die gevallen vooral in mensen zijn die jonger zijn, dus onder de 50 jaar? Dus dat betekent eigenlijk dat ouderen sowieso al minder kans hebben.
60-plussers zitten safe.
Eigenlijk. Ja, die zitten eigenlijk safe. Kan je uit deze eerste resultaten misschien concluderen?
Ja, dan heb ik één vraag. En die kwam echt zo vaak binnen dat ik op één punt gewoon gestopt ben met namen opschrijven. Dus wordt je naam niet genoemd en heb je hem gesteld, weet, hij komt in ieder geval nu voorbij. Want onder andere Leonie, Wilma, Thea, Marga, Trudy, Bets, Rut, Mario, eigenlijk alleen maar vrouwen die dit vragen. Maar ze zeggen, ik slik bloedverdunners. Is dat gevaarlijk in combinatie met een vaccin?
Nee, juist niet eigenlijk. Maar omdat je een prik geeft in de spier van je bovenarm, wordt er wel altijd gevraagd of je bloedverdunners gebruikt. Omdat je natuurlijk je wel kan voorstellen dat, omdat je daarin prikt, ook al is het naaldje heel dun, dat je een hematoom krijgt, hè? Een kleine bloeding in de spier.
Ja, een bloeduitstorting is dat.
Ja, een bloeduitstorting. Ja. En ja, dat is niet gevaarlijk, maar dan willen ze wel graag weten. En dan als je, hè, als je bij de trombosedienst je medicijnen hebt, dan kijken ze ook nog het tijdstip dat het misschien verstandiger is op een bepaald moment van de dag dan het vaccin te krijgen. Dus voor het, maar er is geen relatie tussen bloedverdunners en het vaccin zelf, snap je? Er is geen interactie tussen die twee.
Nee, want je hoort natuurlijk over trombose, daarvoor slik je bloedverdunners. Ja. Dus dan snap ik wel dat je denkt, oh, ik kom in gevaar.
Nee, en daarom zijn die medicijnen belangrijk. Maar ook van COVID, ook al eerder besproken in de podcast, dan heb je ook een verhoogd risico op trombose.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen het vaccin, maar COVID zelf geeft ook een duidelijk verhoogde kans op trombose. Ja. En dan helpt soms ook die bloedverdunners beter. Wij geven nu bloedverdunners.
Dan helpt het juist beter.
Ja, wij geven bloedverdunners in het ziekenhuis als patiënten nu binnenkomen met COVID-19.
Zodat ze inderdaad niet die tromboseklachten krijgen. Ja. En Erna die zegt dan, het AstraZeneca vaccin is gebaseerd op een deel van het echte virus. Dat heb je bij die mRNA-vaccins, heb je dat niet. En bij AstraZeneca blijken mensen nu dus tromboseverschijnselen te hebben. Is dat juist niet erg toevallig? Dat heeft het niet met elkaar te maken?
Nee, want het vaccin, ze heeft helemaal gelijk. Dus het AstraZeneca is een vectorvaccin. En daar zit dus die genetische boodschap zit in een onschuldig virus. Het adenovirus, een verkoudheidsvirus. Ja. Maar die is zo behandeld dat die niet ziekmakend kan zijn. Ik denk dat er geen relatie is dat het adenovirus zorgt voor die trombose. Maar dat gaan we zien, want Janssen en andere vectorvaccins gebruiken ook het adenovirus. Hè? Dus het Sputnik, het Janssen straks, het AstraZeneca.
Dus dan zouden daar eigenlijk ook van die voorbeelden.
Ja, en adenovirussen, dat zijn verkoudheidsvirussen en die komen al tientallen jaren voor. Dus wij worden af en toe ziek van een adenovirus. En we hebben daar nooit in het verleden gehoord, tenminste in mij niet bekend, dat we daardoor meer last hadden van trombose.
Nee, ik kreeg ook nog een suggestie van een luisteraar die zegt, moet je dan niet resveratrol slikken om trombose te voorkomen als je dat vaccin hebt gehad?
Ik ken het middel niet. Hè. Je kan het kopen geloof ik bij de apotheek. En dat zit in een bepaald Japanse duizendknoop. Ik weet niet precies wat het is.
Klinkt eerder als een bonsaiboom of zo.
Ja, of in de schillen van rode druiven. Maar het is eigenlijk een antioxidant, zoals vitamine C. Mm-hmm. En er is wel geopperd en er is ook wel studies gedaan in China om hooggedoseerd vitamine C te slikken om dan als antioxidant voor COVID-19. Maar daar kwam eigenlijk weinig resultaten uit.
Oké, nou, dat is dan geen oplossing. Dan vragen Alice Dinny, Rieke en Erie, die vragen dan... zijn de vaccins getest op hun interactie met andere medicatie?
Niet specifiek, maar er is ook niet zo'n aanwijzingen toe. Wat we net natuurlijk zeiden, hè, bloedverdunnende medicijnen, dat is belangrijk, maar dat is meer in te maken met de prik. Mm-hmm. En als je natuurlijk afweer beïnvloedende medicijnen neemt, hè, waar we al ook al eerder over steroïden, dan is je effectiviteit van je vaccin misschien minder. Maar zover mij bekend is er geen interactie te verwachten tussen het vaccin en een medicijn.
Nee, want gaan medicijnen ook je bloed in dan uiteindelijk? Of?
Ja, medicijnen zitten in je bloed en hoge, met bepaalde spiegels. Maar het vaccin spuit je natuurlijk eigenlijk in je spier, in je bovenarmspier. Mm-hmm. Dat wordt opgenomen in je spiercellen al daar. Dus een vaccin heb je niet echt een spiegel in je bloed. Dus de interactie met medicijnen is minder. En in een paar dagen, in een dag of 2 max, zijn die bijvoorbeeld die boodschappers, hè, dus die RNA en DNA, zijn verdwenen. Hè, die worden heel snel afgebroken. Mm-hmm. Dus een vaccin, los van de antistoffen dat het opwekt, maar het middel wat je inspuit, is eigenlijk heel snel uit je lichaam. Dus de kans dat je echt interactie krijgt met medicijnen die jij chronisch slikt, is heel klein. En daar is, en eigenlijk verwachten we dat ook niet.
Er zijn ook nog geen bewijzen naar boven gekomen van dat het op bepaalde medicijnen gek reageert of zo.
Nee. En vooral moet je dan, wat belangrijk is natuurlijk, is dat de werking van een bepaald medicijn minder wordt. Hè, bedoel, als jij bijvoorbeeld een simpel iets, een bloeddrukverlagend middel neemt, en je zou dat interactie hebben met het vaccin, ja, dan krijg je bloeddruk, blijft dan niet laag, maar dan wordt die weer hoog, want daarvoor neem jij het medicijn.
Ja.
Nou, het zou op den duur misschien, maar er is helemaal geen aanwijzingen toe dat het een interactie zou kunnen zijn met een bepaald medicijn. Maar
op dit moment, het LAREP heeft dat ook niet.
Nee, geen aanwijzingen voor. En dat wordt goed in de gaten gehouden.
Dan een toch wel een leuke vraag van Groet. Het hooikoortseizoen komt er weer aan. En hij vraagt zich af, kan je corona en hooikoorts tegelijkertijd hebben?
Ja. Ja, want mensen die gevoelig zijn voor hooikoorts, hè, de pollen en de dingen buiten, ja, die kunnen echt hooikoorts en daar kun je echt klachten van krijgen. En eigenlijk zijn die klachten zoals je gaat niezen en tranen in de ogen, maar vooral het niezen en dergelijke.
Mm-hmm.
Ja, dat lijkt heel erg op de COVID-klachten, COVID-19 klachten. Dus ja, het is best, ja, dus het kan absoluut hetzelfde zijn. En dat zie je nu ook misschien wel de afgelopen weken. Hè, er werd er veel duidelijk meer getest, maar het aantal positieve testen was laag. Hè. Dat was onder de 8%, terwijl het in de tweede golf was dat 12% of hoger. Mm-hmm. En toen is ook wel eens gezegd, zouden niet meer mensen nu last hebben van hooikoorts en daarom zich laten testen en dan blijk je niet PCR positief.
Ja.
Dus dan heb je wel COVID-achtige klachten, maar je bent niet positief. Dus dat zou kunnen komen door de hooikoorts wat nu weer opspeelt
in het
voorjaar.
Wat grappig. Dus uiteindelijk op zich, het geeft een positiever testbeeld dan. Want
ja, er wordt er meer getest, maar minder positief uit te testen. Omdat mensen met hooikoortsachtige klachten, ja, dat lijkt gewoon heel erg op COVID. Meestal als je dat al langer hebt, weet je wel vaak goed wanneer in het seizoen en als je veel naar buiten geweest bent of in een bos hebt gelopen. Die mensen weten meestal heel goed, oh wacht, ik heb mijn hooikoorts, ik moet mijn medicijnen weer nemen.
Ja.
Maar ja, eigenlijk zeggen we wel altijd, ja, heb je dat soort klachten en twijfel je maar een beetje, laat je gewoon testen, want misschien heb je toch COVID. Dat zou zomaar tussendoor kunnen.
En misschien heb je hooikoorts, weet je het niet. En kom je er misschien op zo'n manier achter dan. Hè?
Ja, dat kan ook.
Ja, ik weet ook niet wat het hooikoortsseizoen is.
Het voorjaar. Dus
dat is nu wel zo'n beetje. Ja.
Heb je wel het meeste last van.
Ja, want op het moment dat we deze uitzenden, zou het 20 graden kunnen zijn op bepaalde plekken. Lastig dat het in ieder geval weer warmer wordt het komend weekend. Maar misschien denk je, luister je dit en dan denk je ook, jeetje, wat hadden jullie het mis, het regent.
Ja, maar meestal als het regent, hè, dan zwermt dat minder door de lucht.
Ja.
Dan heb je er minder last van. Het is vooral eigenlijk als het zo'n droge weer is en wind en die bomen verliezen hun materiaal eigenlijk. Hè. Het zijn die pollen eigenlijk.
Ja, die pollen zijn het dan. Carla die zegt, als je binnenkort een operatie hebt, is het dan verstandig om een vaccin te nemen op het moment dat je dan een uitnodiging hebt gekregen? Moet je dan zeggen, wacht heel even, eerst de operatie doen of juist ver voor de operatie?
Ja, kijk, als je zegt, luister eens, ik moet narcose krijgen voor de operatie, dan zeggen ze eigenlijk, je moet minimaal het vaccin 2 dagen voor je narcose. Maar eigenlijk zou het beter zijn om het ietsje eerder te doen. Dus liefst 1 week van tevoren. Als je geopereerd wordt en je krijgt dan een oproep, dan je hebt net die narcose gehad, dan zeggen ze, ja, dan kan je gewoon het vaccin nemen. Wat je je wel moet voorstellen is dat je krijgt, sommige mensen krijgen natuurlijk wat klachten, dat ze zich niet lekker voelen. Mm-hmm. Ja, dat kan me voorstellen, maar dat is een hele praktische ingeving van mij, dat je denkt van ja, dat is niet lekker. Dus ik zou wel zeggen, ja, ik zou 1 week aanhouden, snap je? Ben je de eerste 2 dagen, misschien heb je wat klachten van je vaccin, dan is het niet lekker om dan daarna gelijk een operatie te
doen. Nee, je wil
lekker
dat
je even bent hersteld, weer fit bent en dan de operatie. En de vraagsteller had volgens mij, ze moest een grote operatie ondergaan.
Ja, voor de nieren, ja. Inderdaad.
Nou,
ja,
dat is best een grote operatie. Ik weet niet precies wat er bij haar moest gebeuren.
Nee, ik heb het
maar ze hoeft zich geen zorgen te maken dat het effect heeft dus op de stolling. Snap je? Dat ze daardoor operatie technisch het een probleem wordt. Dat is eigenlijk geen probleem.
En je zei wel, er is een soort van effect met de narcose. Welke effect?
Nou, er is geen echte relatie gelegd, maar in de richtlijnen van de RIVM staat, doe het ruim zeker minimaal 2 dagen daarvoor, maar liefst wat 1 week daarvoor.
En waarom dan?
Nou, ik denk meer omdat als je klachten krijgt of koorts krijgt en je zou dat eventueel door de, nou ja, tijdens de narcose of tijdens de operatie krijgen, weet je niet waar het van komt.
Mm-hmm.
Snap je? En als dat vaccin dat doet, of als het een reactie is op een medicijn van de narcose, of als een reactie op de operatie, kan je dat onderscheid niet maken.
Okay.
Tenminste, dat denk ik, dat mogelijk een rol speelt. Maar luistert een van de collega's en die zegt, nee, Diederik, dat heeft totaal met iets anders te maken. Dat zou ook nog kunnen.
Laat dat dan ook eventjes weten als je luistert en zegt, dit klopt niet. Ik ben narcose-specialist bijvoorbeeld. We hebben het WhatsApp-nummer, hoor je ook weer aan het einde van de aflevering. Stuur er even een berichtje naartoe van, dat klopt niet. En dan even een uitleg hoe het er wel zit. Dan nemen we dat de volgende keer mee. Jasper dan. Die zegt, Arjan Lubach, die zei, nou wat is het, 1,5 week geleden nu, dat als we niet snel open gaan, als ouderen en kwetsbaren zijn gevaccineerd, jongeren op de IC komen. Welk percentage van de IC-opnames zijn nu echt toe te schrijven aan jongeren en welk deel hiervan heeft een onderliggend lijden? Dus hij wil eigenlijk checken van, heeft Lubach daar een punt?
Nee. Volgens mij was het ook echt een grapje.
Ja, het was een soort van scherpe opmerking.
Ja, inderdaad. Toch? Hij zei, als we dit niet. Nou, volgens mij was het een grapje richting het kabinet. Maar we zien gewoon geen jongeren of een heel laag percentage. Ik moet heel even het antwoord schuldig blijven wat precies het percentage is. Maar onder de 40 is minder dan 5%. Ik ga het even opzoeken.
Dat zoeken we op, ja. Diederik loopt op dit moment eventjes weg. Die moet eventjes de bestanden in zijn kantoortje erbij gaan pakken. Dan wachten we eventjes. Moeten we eigenlijk even een wachtmuziekje hebben, hè? Zo'n fout liftmuziekje. Kijk, daar is hij weer.
Ik haal even het NICE-rapport erbij. Hè, op de stichting NICE, N-I-C-E. Is een site waar iedereen op kan. En daar staat alle data van COVID en de intensive cares. En die schrijven ook iedere keer een rapport. En ik heb nu het rapport van begin deze maand. En daar geven ze ook een keurige grafiek over leeftijd. En dan blijkt dat onder de 40 jaar is 5,7% van de patiënten die tot nu toe op de intensive care gelegen hebben. En daar hebben ongeveer nu 9.500 patiënten gelegen.
Mm-hmm.
En dan 5%.
Ja, dat is 450.
450 jongeren onder de 40 jaar. Dat is nog geen jongeren onder de 25 jaar, want die is uiterst zeldzaam.
Ja, dus is dat gedurende de hele coronacrisis hetzelfde gebleven?
Nee, we hebben meer jongeren gezien in de maanden juli, augustus. Toen het vakantieperiode was. Mm-hmm. Toen zagen we de leeftijd iets dalen. En nu zien we weer dat de gemiddelde leeftijd is nu weer 65 gemiddeld. Terwijl in de periode, in de zomermaanden was dat lager.
En hoe komt dat?
Nou, omdat er toen meer jongeren besmet werden. En toen zakte de leeftijd iets. Maar we zien niet de hele jongere mensen. Maar toen zagen we wel dat de gemiddelde leeftijd daalde in de groep.
Oké, okay, nou in ieder geval wat dat betreft.
Dan moet je gemiddeld denken. Hè, want ik heb nu de getallen weer bij. In maart, april was de gemiddelde leeftijd 63,5. En in juli, augustus was die gemiddeld 60.
Wow, dus het is iets gedaald
omdat er een paar jongeren bij komen. Ja. Maar de echte jongeren onder de 30, dat zijn toch wel mensen of met een andere ziekte al, of die hebben we een paar gehad die misschien een afweer hebben genetisch in hun afweersysteem. Daar heeft het onderzoek in Nijmegen heeft dat iets naar voren.
Ja, dus die hebben een probleempje in hun afweersysteem.
Ja, ja.
Ja. Ja, dus eigenlijk op het moment dat je gewoon gezond bent en onder de 30, dan is de kans echt heel klein.
En we hebben een paar mensen, jongeren gehad, die iets te zwaar waren, maar die zijn wel weer goed hersteld.
Ja, precies. Oké, okay. Nou Jasper, dat je in ieder geval weet, er komen gewoon heel weinig jongeren op het IC. En dit was gewoon een slechte grap van Arjan Luwag. Nancy dan. Tijdens de eerste golf werd er gesproken over de invloeden van de bloedgroepen die patiënten hebben. Kan het zo zijn dat je bloedgroep bepaalt of je misschien wat heftiger reageert op corona?
Ja, wat een mooie vraag. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar het blijkt dus dat bloedgroepen, daar reageer je toch anders voor op infectieziekten. Daar is verschil in of je daar vatbaarder voor bent of wel of niet meer symptomen hebt. Dus ik ben het eens gaan opzoeken voor COVID-19. Daar is onderzoek naar gedaan. Er zijn niet heel veel studies verschenen. Maar er zijn een paar studies die laten zien dat je meer vatbaar bent als je bloedgroep A hebt. En wel 23%. Nou, dat vond ik best veel. Maar dat betekent, en er was ook in die studie, was wel een soort samenvattende studie, die dan verschillende studies een overzicht geeft, dat je bij bloedgroep O heb je weer minder risico. Oh. 23% lager dat je vatbaar bent. Maar daarnaast heb je ook weer dat je weer ernstige symptomen hebt. De ernst van symptomen is weer meer bij bloedgroep A en AB. Die patiënten lagen langer aan de beademing. Dus ja, voor mij was dat eigenlijk ook wel verwonderlijk. Maar er is dus, het zijn kleine studies, maar er zijn wel aanwijzingen dat er verschil zit dus in vatbaarheid en ook in de ernst van het COVID-19 als je bepaalde bloedgroep hebt.
Wat grappig. Dus eigenlijk zit je hartstikke goed als je bloedgroep O of bloedgroep B hebt. Want er zijn vier bloedgroepen, toch? A, B, A, B en O.
Ja, ja.
Dus ik vraag me nu af, nu wil ik direct eigenlijk weten welke bloedgroep ik heb. Waar kan je dat vinden? Staat dat ergens opgeschreven?
Nee, dat moet je ooit laten testen. Maar misschien vroeger als je naar in dienst moest, kreeg je zo'n papiertje.
Ja, ja, ik ben nooit in dienst geweest.
Oké, okay, nou ja.
Jij wel?
Ja, volgens mij heb ik bloedgroep O. Ja, of als je geopereerd wordt.
Ja, dan
weet
je
ook altijd, dan wordt ook altijd je bloedgroep bepaald.
Dat klopt, ja, inderdaad. Je hebt een jaar in dienst gezeten.
Nee, ik heb niet in dienst gezeten. Nee. Maar volgens mij, ik ben wel opgeroepen toen en ben getest toen.
En uiteindelijk,
lange tijd geleden.
Maar ze vonden je niet geschikt genoeg om het land te verdedigen?
Nee,
of?
Nee. Ik deed toen onderzoek, dus ik ben afgekeurd voor diensten.
Oh, omdat je dan door moest met je medische
onderzoek. En ik heb, een heel lang verhaal, maar ik vond het zo belangrijk om mijn onderzoek af te maken. Dat ging toen over longziekte. Dat deed ik hier op het experimentele lab. En toen ben ik afgekeurd door de psychiater, want hij zei, ja, je bent monomaan voor surfactant. Dat is dat stofje wat in je longen zit om makkelijk te ademen. Dus hij vond me niet geschikt voor het leger.
Je ademde niet makkelijk genoeg.
Dat is dan toch grappig. En vervolgens zit je bij de talkshows om juist over een ziekte wat heel erg met ademen te maken heeft te vertellen. Dat is dan toch wel weer hartstikke mooi. Ik heb nog een laatste vraag van Mirjam. En zij zegt, ik wil graag piano spelen op een vaccinatielocatie. Kan dat mensen opvrolijken?
Ja, en dat is best wel mooi. We doen ook nu echt onderzoek met muziek rond de operaties. En het blijkt nu, er komen de eerste studies en die worden ook hier in het Erasmus gedaan, dat als je muziek geeft op een koptelefoon voor de operaties en nou, ook wel tijdens de operatie, ook al slaap je, dat je dan bijvoorbeeld minder pijnstillers nodig hebt. Dus muziek doet daadwerkelijk iets. En we zijn nu ook met muziek gestart op de intensive care. En daar willen we ook kijken of mensen minder klachten hebben. Hè? Want op de IC worden een groot aantal patiënten worden delirant, maar hebben ook pijnstillers nodig.
Wat is delirant?
Ja, dat zeg maar dat je een beetje de kluts kwijt bent. Hè? Mm-hmm. Dat je niet meer precies weet welke dag het is, welk jaar, waar je bent. Dus dan heb je een delier, komt veel voor op de intensive care. Aan de ene kant bij ouderen, omdat ze uit hun vertrouwde omgeving. Maar het heeft ook met de ziekte te maken.
Oh, een beetje delirium, daar komt het vandaan ja, in het Engels. Ja, ik ken dus eigenlijk alleen maar dat woord.
Ja, en dat is het. En we zijn nu aan het onderzoeken of muziek, en daar is ook andere intensive cares in Nederland, die doen het zelfs met live muziek. Er komt echt muzici de IC op. En dat helpt mensen om hun herstel te verbeteren. En eventueel onderzoeken we nu of je dus minder bijwerkingen hebt als gevolg van de IC-behandeling.
En maakt het dan nog uit welke muziek? Want ik kan me voorstellen dat als je Frans Bauer bij mij opzet tijdens de operatie, dat ik daar niet al te prettig op ga reageren.
Nee, dat zal wel. Maar zover zijn we nog niet. Of het dan ook nog uitmaakt welke muziek het zou goed
met welke
doen.
Maar
je kan je wel voorstellen
jullie?
Dat ene muziek, precies wat jij zegt, dat je dat meer geruststelt en dat je daar een fijn gevoel van krijgt. En uiteindelijk kan je ook wel iets bij voorstellen dat dat mogelijk effecten heeft op je, pijnsensatie of afweer. We gaan het zien.
En met welke muziek testen jullie dan? Wat voor soort muziek?
Er wordt volgens mij gevraagd aan de patiënt wat zijn favoriete muziek is. Of welk genre. En dat bieden we dan aan via de koptelefoon. Doen we het onderzoek grappig. Hier in het Erasmus. Maar andere klinieken zijn ook bezig om gewoon echt live muziek aan te bieden.
Dus op die vaccinatielocaties. Want kijk, mensen die vinden een prik krijgen niet altijd even leuk. Dan kan dat dus ook mensen geruststellen. Ja. Als Mirjam dan een beetje een getalenteerd pianospeelster is.
Ja,
dat is
natuurlijk als ze goede muziek kan maken, denk ik absoluut dat dat effect heeft.
Nou, Mirjam, bij deze contact, de dichtstbijzijnde locatie, ga daar lekker met je piano zitten en speel ze.
Ja.
Het kan dus mogelijk helpen. Wat leuk. Nou, heb je zelf een vraag voor Diederik? 06-8370-9229. Dat is de WhatsApp van Vraag het Gommers. Dat is gewoon mijn WhatsApp. Kan je naartoe sturen. Mailen kan ook. gommers@bnr.nl. En abonneren kan je leren. Want dan krijg je direct een melding op je telefoon wanneer die online staat. Ik krijg nog steeds heel veel mensen die zeggen, ja, mijn vraag is beantwoord, maar ik weet niet waar ik het kan vinden. Spotify, gratis BNR-app. Spotify is ook gratis. Apple Podcast of alle andere podcastplatforms waar jij graag op zit. Daar staat hij gewoon allemaal op. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.
Ja, tot volgende week.
Ik ga even leuke muziek uitzoeken.
Ja. Kun je kijken of je mij relaxed krijgt dan.
Ja, nou, dat wordt wel heel lastig.
Vraag het. Gommers. Gommers. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.